Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis of elders, hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst gaat voor professor A. Huigen uit Kampen en de schriftlezing is Matthäus 3, vers 13 tot hoofdstuk 4, vers 11. Het thema van de prediking is de Zoon van God getest. Mededelingen namens de kerkraad. Binnenkort hopen de volgende kerkraadsleden regulier af te treden. Drie wijkouderlingen, de broeders C. van Appeldoorn, P. Bezemer en S. Naakgeboren, de scriba J. IJsma, de jeugdouderling P. van de Ven en twee diakenen G. Hoefnagel en H. van Rossum. Om in die vacatures te voorzien zijn tijdens de kerkraadsvergadering van maandagavond 20 januari de volgende broeders gekandideerd. Voor de drie ouderlingen, de broeders B. te Brake, Hertogelaan 15, J. van de Brink senior, Willem Barendstraat, G. van Hardeveld, Peter Bosch 7, L. van de Klift, Vedegraas 16, E. van Manen, Tweespan 50 en R. Sok, Gele Rijdersprat 59. Voor jeugdouderling is enkelvoudig gekandideerd broeder M. Quist, Irenestraat 39A in Elst. Voor de twee diakenen, de broeders A. de Blaai, J. van de Voortstraat 2 te Kesteren, T. Bouw, Dijkstraat 171, R. de Bruin, Zuiderkade 50 te Ede en L. Zwart, Roggeveld 53. Met betrekking tot de invulling van het ambt van de ouderling scriba heeft de kerkraad meer tijd nodig. We hopen u hierover binnenkort nader te informeren. De stemmersvergadering wordt gehouden DV woensdag 5 februari hier in de kerk. Aanvang 's avonds om 19:30 en de inloop is vanaf 7 uur. Voor de leden die deze avond verhinderd zijn, wordt er woensdagmiddag een stembureau geopend in de zalen 1 en 2. U kunt daar uw stem uitbrengen tussen 16:30 en 17:30. Bent u geheel verhinderd, dan kunt u een schriftelijke stem inleveren in een gesloten envelop met wie uw rekening aanwezig is. Het stembriefje kunt u downloaden vanaf de PNIO-website. U kunt u daarbij laten bijstaan door een gemeentelid of indien u daartoe niet in staat bent, kunt u bellen met de wijkdiaken. Om verwarring te voorkomen worden alleen deze gedownloade formulieren als geldige stemmen meegeteld. We willen u vragen om deze broeders met uw gebed te omringen en de Heere te vragen of hij ons tijdens de stemmingsvergadering broeders wil aanwijzen die de gemeente in het ambt mogen dienen. De eerste zondag van februari wordt gebruikelijk bestempeld als hulpverleningszondag. Voor de slotzang is er een fysieke collecte, welke ditmaal besteed wordt aan hulpverlening in binnen- en buitenland. Zie ook de zondagsbrief. Bedenk hierbij ook spreuken 19, vers 17. Wie zich ontfermt over de armen, leent uit aan de Heere en hij zal hem zijn weldaad vergelden. Een extra gift kunt u ook overmaken op het rekeningnummer van de diaconie. En de bankcollecte voor de vaste kosten van de kerk graag maandelijks overmaken. We beginnen deze dienst met het zingen van de schoolpsalm, psalm 121, vers 1. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 146, het derde en het vierde vers. We luisteren samen naar Gods heilige wet in de 10 geboden en aansluitend zingen we uit Psalm 40, de versen 4 en 5. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, u geeft het ons dat we vanochtend samen mogen zijn in de Penielkerk. En we hebben het samen gezongen, hoe gezegend de mensen zijn die de God van Jacob tot hun hulp hebben. En daar komen we samen om bidden, Heere, dat u ons genadig wilt zijn. Tot u naderen we zoals we zijn. Mensen die zojuist uw wet hebben gehoord En elk van uw geboden wijst het ons aan dat we niet zijn geweest zoals we moesten zijn. Dat we tekort schieten in liefde tot u en tot elkaar. En we bidden, Heere, wees u ons genadig. Ziet u naar ons om. U kent ons wel, u weet wie we zijn. U kent ons nog beter dan dat we onszelf kennen. En we bidden dat we vanochtend het mogen ontvangen, dat de schriften voor ons opengaan en dat we uw stem mogen horen. Dat hebben we nodig. Er zijn zoveel stemmen in de wereld, zoveel geluiden, niet alleen in de wereld, maar ook in de kerk. En te midden van dat alles, Heere, dat ons kan verwarren en dat allerlei kanten op kan wijzen, hebben we het nodig dat u zelf spreekt. Dat u zelf het woord neemt en zich tot ons richt. Opent u, Heere, onze oren, dat we uw stem ook mogen verstaan. Opent u onze harten, zodat door het werk van uw geest uw woord ook vrucht draagt in onze harten en in onze levens. En we bidden, richt u ons op u. Er is zoveel dat ons kan bezighouden. Uit de achterliggende week, uit de komende week, op dit moment. We bidden, Heer, wilt u ons richten op u, de levende God. En alles van ons wegnemen wat ons daarvan afleidt. We bidden, geeft u ons zicht op u, de Heer Jezus Christus. Als we u niet zien, dan hebben we geen licht, dan hebben we geen perspectief. Dan weten we niet hoe het zit, dan weten we niet wie we zelf zijn, wie u bent. Dan weten we niet wat u van ons vraagt. We bidden, Heere, lever ons niet over aan onze eigen inzichten. Maar geef uw heerlijke, bevrijdende woord te horen. Dat licht geeft en vrede. Wilt u niemand van ons overslaan, hier in de kerk niet, maar ook niet als we thuis meekijken of luisteren, wilt u ons dan ook een zegen geven. Zo belijden we onze afhankelijkheid van u en verwachten we het van u. En we bidden, hoort u ons, om Christus wil. Amen. Onze schriftlezing is uit Matteüs 3, vers 13 tot en met hoofdstuk 4, vers 11. En die 11 versen uit hoofdstuk 4 zijn tegelijk ook de tekst voor de preek van vanochtend. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan, naar Johannes, om door hem gedoopt te worden. Maar Johannes wilde hem hiervan weerhouden en zei, ik heb het nodig door u gedoopt te worden. En komt u naar mij? Maar Jezus antwoordde hem en zei, laat het nu gebeuren, want op deze wijze past het ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij het hem toe. En nadat Jezus gedoopt was, kwam hij meteen op uit het water en zie, de hemelen werden voor hem geopend. En hij zag de geest van God als een duif neerdalen en op zich komen. En zie, een stem uit de hemelen zei, dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. Toen werd Jezus door de geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. En nadat hij 40 dagen en 40 nachten had gevast, kreeg hij tenslotte honger. En de verzoeker kwam bij hem en zei, als u Gods zoon bent, zeg dan dat deze stenen brood worden. Maar hij antwoordde en zei, er staat geschreven, de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Toen nam de duivel hem mee naar de heilige stad en zette hem op het hoogste gedeelte van de tempel. En hij zei tegen hem, als u de zoon van God bent, werp u zelf dan naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en dat ze u op de handen zullen dragen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Jezus zei tegen hem, er staat eveneens geschreven, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Opnieuw nam de duivel hem mee, nu naar een zeer hoge berg, en hij liet hem al de koninkrijken van de wereld zien met al hun heerlijkheid. En zei tegen hem, dit alles zal ik u geven, als u knielt en mij aanbidt. Toen zei Jezus tegen hem, ga weg Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Toen liet de duivel hem gaan en zie engelen kwamen en dienden hem. Een van de Bijbelteksten die in dit gedeelte wordt aangehaald is Psalm 91. En laten we samen uit de berijming van die psalm zingen de versen 1, 5 en 6 uit de berijming Weerklank. Zoals gezegd, de tekst voor de preek is Matthäus 4, vers 1 tot en met 11. Straks na de preek zingen we gezang 277 uit de bundel Weerklank, de versen 2, 3 en 4. Gemeente, een jaar of 15 geleden had de landmacht een serie reclames, commercials, die allemaal linksboven twee invulvakjes lieten zien. Geschikt en ongeschikt. En in de loop van elke reclame werd een van die beide vakjes ingevuld. Dan zag je bijvoorbeeld iemand een vrachtwagen achteruit inparkeren voor een groentezaak. Met grote precisie en zo, hup, ineens. En het charmante groentemeisje stond met bewondering naar die behendige chauffeur te kijken. Daardoor was hij zo afgeleid dat hij de laadklep op de auto achter hem liet neerkomen. U raadt het al. Ongeschikt. De landmacht zoekt chauffeurs met inzicht, immers. In een andere commercial zie je een verpleegster met een bloeduitstorting rond haar oog. Ze schenkt er eigenlijk geen aandacht aan en vraagt aan de patiënt: gaat u vandaag wel meewerken? Geschikt, want de landmacht zoekt stoere verpleegkundigen. Wanneer ben je geschikt? En wanneer niet? Met de landmacht weten ze het wel. Ben ik geschikt? Als werknemer? Als kerkganger? Als ambtsdrager? Ben ik geschikt? Als echtgenoot, als mens? Wie zal het zeggen? Soms zijn wij goed bezig, maar soms ook helemaal niet. Gelukkig gaat het vanochtend niet in de eerste plaats over onze geschiktheid, maar over de geschiktheid van Jezus Christus. Als Messias, als Zoon van God, als Redder. Hij wordt getest. En God zij dank is Hij geschikt voor zijn taak. Thema van de preek, Gods Zoon getest. En dat wordt Hij op drie punten. Op het punt van het brood, op het punt van de godsdienst en op het punt van de macht. Jezus gaat de woestijn in. Dat is de plek van beproeving. Je komt er jezelf tegen. Als nietig mensje in de grote wildernis. Als behoeftig mens in een dorre vlakte. Als eenzaam mens te midden van de stilte. De woestijn is waar je terechtkomt als mensen je uitstoten. Maar Jezus wordt er door de Geest naartoe geleid. Zo staat het er. Die Geest die net op hem is neergedaald tijdens zijn doop. Toen Gods stem klonk: dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. En dan leidt de Geest hem de woestijn in. Waarom? De evangelist Matthäus tekent ons Jezus vooral als Zoon van Israël. Israël moest 40 jaar de woestijn in voordat het beloofde land kon binnengaan. Jezus gaat 40 dagen de woestijn in voor hij zijn werk begint. Want in de woestijn komt het hart openbaar. Zo staat het in Deuteronomium 8, vers 2. Ook moet u, Israël, heel de weg in gedachten houden waarop de Heere uw God u deze 40 jaar geleid heeft in de woestijn, opdat hij u zou verootmoedigen en u op de proef zou stellen om te zien wat er in uw hart was, of u zijn geboden in acht zou nemen of niet. Ja, wat blijft er van je over in de woestijn? Wat blijft er van je roeping over als je droog komt te staan Als de honger klopt en de zon brandt. En denk nou niet, voor Jezus was dat gemakkelijk. Hij was God. Dus zo'n woestijntocht, daar is voor hem niks aan. Een makkie. Totaal niet spannend. Het punt is nu juist dat hij mens is. De eerste mens die mogelijk wel gehoorzaamt. Abraham was ooit geroepen om Gods zegen te ontvangen en de wereld in te dragen naar alle volken. Maar hij bleek te zwak. Israël moest Gods wet houden, die goede geboden, zodat alle volken van de wereld jaloers zouden worden en allemaal naar Sion, naar Jeruzalem zouden trekken. Maar Israël dwaalde bij God vandaan. Jezus is de laatste hoop voor Israël en voor de wereld. En de duivel komt op hem af, de verzoeker, om hem te testen, te beproeven. Is Jezus uit het juiste hout gesneden? En zoals veel vormen van testen, wordt ook deze zorgvuldig opgebouwd. Eerst is de woestijn het decor. Dan de heilige plaats, de tempel. En tenslotte hebben ze een overzicht over de hele wereld. Het begint relatief eenvoudig met het brood. Want eten moet je toch. En een beetje verlosser geeft de mensen te eten. Want wat moet je met hoogdravende woorden over vrede en liefde en genade als je maag knort van de honger? Eerst maar het eten en dan de moraal. Bovendien sluit die verzoeking aan bij Jezus' behoefte. Hij heeft 40 dagen en 40 nachten gevast. Onvoorstelbaar, wat zal hij een honger gehad hebben? Zo'n honger dat de stenen die er liggen misschien wel als broden eruit zagen. Nou ja, laat hij er dan broden van maken. Zijn woord is toch scheppend? Waarom niet? Jezus moet dit toch kunnen? Later, als je hem één brood in handen geeft, dan begint hij te delen en dan houdt hij niet meer op. Zijn delen is vermenigvuldigen. Hij kan het. Maar hij doet het nu niet. Er staat namelijk iets op het spel. Laat hij God zijn? Of schuift hij hem terzijde? Pakt hij wat hij pakken kan? Of wacht hij op God? Jezus haalt de schrift aan. Er staat geschreven: de mens zal niet van brood alleen leven, maar van elk woord dat uit de mond van God komt. Dat is het punt. Jezus is geen kleine zelfstandige. Hij doet geen wonder los van God, maar vanwege God. En het begint niet bij wat hij zegt. Hij gaat nog van alles zeggen in zijn hele loopbaan op deze wereld. Maar het begint bij wat hij hoort. Leven bij het woord dat uit Gods mond gaat. Jezus houdt vol. Maar als wij in deze spiegel kijken, wat een verleiding is het voor ons. Genoeg te hebben aan het brood zonder God. Nou ja, brood. Ook het beleg op het brood. En de tafel eronder. En het huis eromheen en de auto daarvoor. En nou ja, ga zo maar door. We consumeren wat af. En we hebben er niet snel genoeg van. Van wat we allemaal kunnen consumeren. Hebben we genoeg aan wat we consumeren? We kunnen meer en meer ons huis binnenslepen, het ene naar het andere busje dat voor ons stopt met weer een pakketje. En nog altijd komt God niet in beeld. Natuurlijk willen we ook wel aan God denken. Maar er moet allereerst brood op de plank. Eerst het brood. Wij vallen allemaal zo gemakkelijk voor die verleiding. Later zou Jezus het zeggen, zoek eerst het koninkrijk van God. En al wat je nodig hebt zal je worden toegeworpen. Dat is een toegift, dat komt erbij. Wij hebben eerst onze zekerheden op orde, het brood en nog zo heel veel dingen meer, voordat we een keertje aan God gaan denken. En ze zijn er wel, zogenaamde verlossers, die stenen in brood willen laten veranderen. Hoge rendementen, hoge beloningen, iedereen rijk, het kan niet op. Consumeer steeds meer en stimuleer de economie, het leek zo'n mooi verhaal. Maar als je ziet hoe het er met de wereld voor staat, wij maken van stenen geen brood. Wij leveren al snel stenen voor brood. De wereld is niet zo makkelijk maakbaar als de duivel het voorstelt. We proberen het wel, maar we putten de aarde uit, we vervuilen de lucht. Zouden wij onszelf kunnen verlossen? En toch, hè, het blijft wel moeilijk te verteren. Als God nou bestaat, waarom zijn er dan armen? Waarom sterven mensen dan van de honger? Lijden ze dorst? Ja, dat kan ik niet vanochtend even voor ons oplossen hoe dat zit. Eén ding weet ik wel. Jezus is één van hen geworden. Van die armen. En hij is het brood des levens. En door het hele evangelie heen en trouwens ook door de kerkgeschiedenis heen, heeft God steeds een voorkeur voor de armen. Wat dat ons te zeggen heeft als mensen die toch relatief rijk zijn, ik denk op zijn minst dat wij ook oog zullen hebben voor de armen. Maar misschien ook wel dat omdat we zo rijk zijn, we niet meer helder zien waarop het nou echt aankomt. Jezus ziet dat wel. De tweede verzoeking vindt plaats op de allerheiligste plaats, in de heilige stad Jeruzalem bij de tempel. Nou, als God ergens nabij is en ergens een wonder kan doen, dan daar. En de duivel zet Jezus op het hoogste punt van de tempel en nodigt hem uit om naar beneden te springen. Want hem zal toch niks gebeuren. Het staat geschreven. Zo is het toch. Dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven en ze u op handen zullen dragen, opdat u uw voet niet aan een steen stoot. Dit lijkt een beetje typisch. Waarom zou je dat willen, van de tempel afspringen? Om dat reddingswerk van God tevoorschijn te roepen, om het te provoceren. Maar heb jij het nooit gedacht, of u? Als Jezus nou eens wat spectaculairs deed. Als hij nou eens op Times Square verscheen in New York. Hier in Veenendaal mag ook, maar in New York heeft het denk ik iets meer effect. Iedereen zou hem zien en via de filmpjes die mensen ervan zouden maken, zou dat direct viraal gaan. En dan weet de wereld dat er een redder is. Waarom niet? Een beetje verlosser laat toch ook zien wat hij in zijn mars heeft. En het is bijbels, toch? De duivel haalt Psalm 91 aan, die zo prachtig begint. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. En het staat er in die psalm dat God zijn engelen zal gebieden, zodat zijn gezalfde zich niet aan een steen zal stoten. Het staat er, en toch klopt het niet. Het gaat in die psalm immers over wie op Gods bescherming wacht. Niet over wie die bescherming opeist en provoceert. Leven van Gods bescherming is geen roekeloos leven, maar is een leven op Gods belofte. Dat is niet God commanderen wat hij moet doen. En Jezus reageert ook met een Bijbeltekst. Uit Deuteronomium, datzelfde Bijbelboek over het eind van de woestijnreis van Israël. Jezus bevindt zich ook aan het eind van zijn woestijnreis. Er staat geschreven: u mag de Heere uw God niet op de proef stellen, zoals u hem bij Massa op de proef gesteld hebt. Bij Massa had het volk dorst geleden en geëist dat ze water zouden krijgen. Ze hadden het geroepen: is de Heere nu in ons midden of niet? Met andere woorden, als God er is, dan moeten we nu water hebben. Als hij niet doet wat wij willen, dan is hij kennelijk niet voor ons. Dan ben je de Heere God aan het chanteren, aan het manipuleren. En dat is niet de bedoeling. Kijk, de tempel is wel de allerheiligste plek in heel Israël, maar God woont anders in de tempel dan die zogenaamde goden rondom Israël. Van hem bestaat geen beeld. Dus hij staat ook niet vast in die tempel. Andere goden, die waren hun beeld, zo dacht men. Dus dat beeld, dat kon je oppakken voor een triomftocht en dan was je God bij je. Dan liet je hem voorop gaan en dan zeg je: wij volgen onze God, die je zelf aan het dragen was. En je kon die God ook meenemen in een campagne tegen de vijand. Hem inzetten als een soort troef, maar zo is de levende God niet. Hij laat zich niet zomaar meenemen. Niet voor een karretje spannen, niet manipuleren. Stel hem niet op de proef. Die uitwisseling tussen Jezus en de duivel legt ook bij ons heel wat bloot. Kennelijk kun je de Bijbel loepzuiver citeren en toch helemaal fout zitten. En dat komt wel even binnen. Bij mensen die misschien wel bijbelgetrouw willen heten. Als er iemand bijbelgetrouw is, dan de duivel. Maar hij gebruikte de Bijbel niet goed, omdat hij God niet voor ogen had. Dus waar het om gaat, dat blijkt hier, is kennelijk niet allereerst of het letterlijk in de Bijbel staat. Want dat staat het. Waar het om gaat, is of wij wel recht en zuiver zijn in de manier waarop we de Bijbel gebruiken. Je kunt namelijk maar zo de Bijbel voor je eigen karretje spannen. Die teksten naar voren halen die je bevallen. En dan laat je anderen liggen. En niemand van ons is daar te goed voor. Daar hebben we elkaar voor nodig, om elkaar eraan te ontdekken waar onze eenzijdigheden zitten. Zo kun je samen kerk zijn, luisterend. En niet alleen de Bijbel, maar ook God willen wij nog wel eens manipuleren. Een soort godsdienst à la carte. Wij bepalen Gods speelruimte en dan mag hij ons helpen op onze voorwaarden. Fijn toch, voor God? Zo werkt het niet. Stel de Heere niet op de proef, Verzoek hem niet. En nog wat. Hoe vaak willen wij niet een God die zich laat gelden? Een God die een bewijs geeft van zijn macht. Die God die op Times Square verschijnt. Maar de hele Bijbel door. Zie je, zo is God niet. Hij komt niet met trompetgeschal en met gedoe. Hij laat zich niet toejuichen, maar hij laat zich in een kribbe leggen. En aan een kruishout nagelen. Jezus sprong niet in de diepte vanaf de tempel. Maar hij sprong wel in de diepte. Vanaf de hoogte van God. Tot in de diepte van ons menselijke bestaan. Hij laat zich niet bewijzen. Maar hij laat zich wel kennen. Zo loopt de verzoeking met betrekking tot de godsdienst af. God is God en God blijft God. Manipuleer hem niet, verzoek hem niet. Intussen blijft dat wachten op God wel moeilijk. Wanneer toont hij nu eens zijn macht? We wachten al zo lang. En toch daar komt het christelijk geloof op neer. Wachten. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. En je vastklampen, Psalm 91, jazeker. Wie op de bescherming van de Allerhoogste wacht, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Soms tegen de klippen op. Maar het is beter dan een machtsgreep doen. Het is beter dan te stoppen met wachten en te stoppen met luisteren. En te zeggen, en nu moet God maar eens handelen. En dan die derde verzoeking. Dat is de climax. Dat is letterlijk het hoogtepunt, want de duivel neemt Jezus mee naar een berg en hij toont hem alle koninkrijken van de wereld. Wat een gevoel moet dat geven, bovenop een berg met de wereld aan je voeten. I'm on top of the world. De duivel belooft Jezus dat die hele wereld voor hem is als hij neervalt en de duivel aanbidt. En dat lijkt misschien bluf, maar ik denk dat het klopt. De duivel is de vorst van deze wereld en hij heeft geweldig veel macht. Als Jezus voor hem knielt, dan kan de duivel hem gerust alle koninkrijken geven. Want dan is Jezus zelf aan de kant van de duivel terechtgekomen. De macht van de duivel is namelijk de macht tegen God en zonder God. Het is de macht van de bouwers van de toren van Babel. En die macht die werkt op de bekende manier. Je doet een greep naar de macht. En vervolgens bewaak je je territorium met alles wat je hebt. Of dat nou je taak is op het werk. Je zaak. Je land. Wie weet, je kerk. Jij bent de baas. De vraag is of Jezus zo'n heerser wil zijn. Een Genghis Khan. Een Stalin, een Poetin. Niet heersen langs de omweg van het lijden, maar via de brute macht. De macht van het getal en van het geweld. Maar Jezus gaat niet met de duivel mee. Opnieuw haalt hij Deuteronomium aan. Ga weg, Satan, want er staat geschreven, de Heere uw God zult u aanbidden en hem alleen dienen. Geen afgoderij dus. En daarom geen korte afslag, geen shortcut naar de macht. Jezus heeft wel macht. Aan het eind van precies dit evangelie benadrukt hij dat. Het laatste hoofdstuk, daar staat het. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gegeven. Door God. Hij is de koning van de wereld. Met de macht die hem is verleend. En zijn koninkrijk is een rijk van liefde. Niet van brute macht die zich doorzet. Macht is een verleiding. Ook voor discipelen van Jezus. Denk maar aan die vraag. Zult u in deze tijd het koninkrijk van Israël weer oprichten? Ze waren eraan toe dat Jezus eindelijk eens in actie zou komen. En de macht naar zich toe zou trekken. Als warlord, als vrijheidsstrijder. En dan als koning van Israël. Maar zijn koninkrijk, zegt hij, is niet van deze wereld. Het gaat niet met de macht als aardse macht. Het is verborgen aanwezig. De verleiding van de macht is er nog. Voor de kerk. We zijn graag een maatschappelijke factor van belang. Volle kerken, grote invloed. Maar die hebben we niet. En dat doet pijn misschien. Maar het past ook bij Jezus Christus. Trouwens, ook voor kerken onderling speelt de machtsvraag wel. Daar krijg je dan kerkpolitiek en kerkpolitici van. En ook persoonlijk hebben we het graag voor het zeggen. Hoeft niet per se direct over de hele wereld. Maar als er bij de eerstvolgende vergadering goed naar mij geluisterd zou kunnen worden, heel graag. De Zoon des Mensen is niet gekomen om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Jezus werd getest. Hij is meer dan geschikt. En waarom eigenlijk? Hij laat zien dat de mens niet geschapen is om alleen maar te consumeren. We zijn niet geschapen alleen voor het brood, maar voor het woord van God. Hij laat zien dat wij mensen ons niet moeten verbeelden, dat wij God kunnen manipuleren. Hij laat zien dat wij mensen bewaard moeten blijven voor een verkeerd gebruik van de Bijbel. Hij laat zien dat naar de macht grijpen alleen de duivel maar in de kaart speelt, terwijl Gods rijk een rijk van vrede is. Zo is Jezus de geschikte redder voor hongerige mensen die gevoed moeten worden. Voor mensen die zich zo gemakkelijk laten verleiden. Voor mensen die zwak zijn en die juist daarom zo graag doen alsof ze alles voor elkaar hebben. Hij geeft wel brood op zijn tijd. En nooit meer zul je honger lijden. Hij wordt door God beschermd, jazeker. Maar niet doordat hij niet stuk kan. Maar omdat God hem opwekt uit de dood. En zeker heeft hij alle macht. Al zien we dat nog niet. Jezus doorstaat de test die wij nooit zouden halen. Hij is de geschikte redder. Zullen we ons dan door hem laten redden? Wanneer ben je geschikt om door hem gered te worden? Nou, je kunt nooit zoveel hokjes ongeschikt moeten aankruisen. Of hij kan je redden. Niet onze geschiktheid gaat ons redden, maar zijn geschiktheid. En dat weten we toch wel. Dat noemen we genade. En toch zo vaak proberen we ons beter voor te doen, beter te worden, geschikt genoeg te zijn voor de Heere God. Zullen we het vandaag ontdekken voor het eerst of weer opnieuw? Niet mijn geschiktheid, maar de zijne redt mij. Uiteindelijk komen er wel degelijk engelen om Jezus te dienen. Ook in dit gedeelte. Niet omdat God onder druk werd gezet, maar door zijn liefde. Laten we ervaren wat Jezus ervoer. Juist als je minder hard duwt, minder probeert God te krijgen waar je hem hebben wilt. Juist dan toont hij zijn genade. Want om genade te ontvangen, hoef je niet de een of andere geschiktheid te hebben. Het enige wat nodig is, is dat we God God laten zijn. God zijn reddende werk laten doen en hem nou eens even niet voor de voeten lopen met ons gedrag, met onze ideeën, met ons doen, maar ons door hem laten redden. Zo is de redder door God gegeven. Zo is de Heer Jezus Christus getest en geschikt bevonden. Amen. Laten we samen danken en bidden. Lof zij u, Christus, onze Heere, dat u een volkomen redder, een volkomen zaligmaker bent. Dat u niet gevallen bent voor die verleidingen waar wij niet tegen op kunnen. Dat u volkomen gehoorzaam was aan het woord van uw Vader en ging in de weg van uw Geest. En we bidden, Heere, verlos ook ons. En schenk ook ons uw Geest, dat te midden van alle verleidingen die op ons afkomen, we uw roepstem zullen horen en voor vreemde stemmen doof zullen zijn. We bidden, Heere, dat u ons allen zegenen wilt, dat u ook uw kerk in ons land nabij wilt zijn en goed. Velen van ons hebben afgelopen week iets meegekregen van de synodevergadering die werd gehouden in Nunspeet. Verwarrend en verbijsterend genoemd door de voorzitter van de synode. We bidden, Heere, dat u ook voor de christelijke gereformeerde kerken wilt zorgen. En dat u ons houden wilt bij uw woord, of waar dat nodig is, brengen wilt bij uw woord. Zodat we niet beschaamd zullen staan. Dat we niet bouwen op zand. Maar enkel zullen gaan in de wegen die u, de levende God, ons wijst. U, Heere Jezus Christus, bent toch de ene redder. U bent niet gedeeld, zegt de apostel Paulus. En daarom bidden we, wilt u ons geven, Heere, dat we het mogen ontdekken. Hoe u ons aan elkaar schenkt, dwars door alle verschillen heen. En we bidden dat u wijsheid wilt geven aan de afgevaardigden op de synode. Dat er bij ons veel gebed mag zijn. Maar Heere, we naderen tot u ook met onze verwarring. Met onze schamelheid. Wat hebben we veel om ons voor te schamen. Tegenover een wereld die ons verdeeld ziet zijn. Tegenover u, de levende God. En we bidden, Heere, vergeef ons onze schuld en schenk ons uw genade. We bidden ook, bouwt u uw kerk wereldwijd. Uw werk gaat door en op allerlei plekken in de wereld groeit uw kerk en worden er velen toegebracht vanwege dat heerlijke evangelie, vanwege u, de Heere Jezus Christus. En we bidden dat u het werk van zending en van evangelisatie wilt zegenen en dat er een goed getuigenis over u uit mag gaan en velen mogen komen tot het geloof in Christus de gekruisigde. We bidden, Heere, ziet u om naar deze wereld in nood, waar zoveel mensen zijn die leven voor het brood en voor de dingen die vergaan. Zou u willen geven dat er ook in onze tijd en ook in onze samenleving een nieuw verlangen wakker wordt? Naar dat wat werkelijk verzadigt. Naar uw liefde, Heer Jezus Christus, die zin en invulling geeft aan heel het leven. We bidden, kom Heere Jezus Christus, kom spoedig om alle dingen nieuw te maken. En geef dat als u komt, we gereed mogen zijn om u te ontvangen. Hoort u ons zo en brengt u ons vanmiddag weer bijeen rondom uw woord en zegent u ook dan. We bidden het om Christus wil. Uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heer te dienen met uw gaven. En dan zingen we als onze slotzang Psalm 17, de versen 7 en 8. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.